is. Datum van de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Nog een aantal weken ver weg. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Voorbereidingen door de partijen zelf. Maar ook in de media, de tv-programma's, de kopstukken van de partijen kun je ze al langs zien komen om hun verhaal te doen. En ze zetten alles in het werk om kiezers voor zich, voor hun partij te winnen. En u weet hoe dat gaat. In verkiezingstijd, we hebben het met de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het ook weer gezien. Want in verkiezingstijd worden er mooie dingen gezegd, worden er mooie beloften gedaan. Allemaal om mensen te trekken om op mijn partij te stemmen. Maar ja, wat komt er van terecht? Want verkiezingstijd en regeringstijd zijn twee verschillende tijden. En in regeringstijd lukt het je niet om alles wat je zelf wilt als partij, om dat in praktijk of in klinkende munt om te slaan. Want je moet met andere partijen regeren. Je moet dus compromissen sluiten, geven en nemen. Dus je kunt niet alles willen wat je graag zou willen. Maar ja, hoe kijkt de burger daar tegenaan? Die ziet een partij die niet waarmaakt wat er beloofd is, wat er gezegd is. Soms moet je dan inderdaad ook wel eens denken, de burger kijkt ook niet verder dan zijn neus lang is. Maar goed, het brengt dan een stuk teleurstelling met zich mee. Je had je hoop gesteld op die partij, dat die nou net dat zou gaan waarmaken wat jou zo hoog zit. En ze doen het niet. Teleurstelling. En dat wordt tot frustratie. Want ja, waarom zou je dan de volgende keer nog gaan stemmen? Heeft het voor zin? En dan zijn er ook partijen die juist daarop inspelen. Op dat onbehagen, op die teleurstelling, op die frustratie van ze beloven wel, maar ze doen niet. Zijn er partijen, wij gaan hier werk van maken. Ook weer een manier om kiezers voor zich te winnen. Wij zijn degene die wel naar jullie luisteren. Die zeggen wat jullie denken, wat jullie willen zeggen. En zo kon je dan ook, bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart was dat, kon je iemand van de Partij voor de Vrijheid horen zeggen, wij gaan de politiek helemaal gek maken. Wij gaan wel doen wat we zeggen, wij gaan wel doen wat de burger wil. Nou, we zullen het zien, denk ik dan. Maar begrijpelijk, verklaarbaar is het wel. Uit zo'n stuk frustratie van die partijen die zeggen wel van alles, maar ze doen niks. Ze beloven, maar ze komen hun belofte niet na. Zo zaten Mozes en Aaron daar in Egypte. Met diezelfde teleurstelling, met diezelfde frustratie. Want God belooft wel, maar wat zien we ervan? God doet niks. Nou, mooie God. Wat zie je er nou van die belofte van God? En dan is de conclusie natuurlijk gauw getrokken. Je hebt niks aan zo'n God, God doet niks. En Mozes die verwijt dat ook letterlijk aan God, rechtstreeks aan God. God, u hebt toch gezegd, u zou het volk uit Egypte halen, maar wat doet u nou? U doet helemaal niks. U hebt het volk niet bevrijd en de slavernij is alleen maar erger geworden. En dan reageert God. Dat moment. Die reactie die komt hierop neer. God doet wel. Maar pas op een bepaald moment. God doet wat hij heeft beloofd. Maar pas op het moment dat de mens aan de grond zit. Dat de mensen alle mogelijkheden uit handen zijn geslagen. Dat de mensen niks meer hebben om zelf hun toekomst te regelen. Op dat moment zegt God, en nou kom ik. Nu zul je zien wat ik ga doen. Nu, op het moment dat het volk alleen maar aan de grond zit. En niks meer kan en alleen maar verder in de slavernij zit. Verder dan ooit. Op dat moment zegt God, nu zul je zien. En daarmee geeft God deze boodschap af aan het volk en aan Mozes. Dat de God die zichzelf Yahweh noemt, ik kom er zo wel even op terug, dat die laat weten dat bevrijding, dat dat geen mensenwerk is. Maar alleen maar zijn werk. Bevrijding is geen mensenwerk, bevrijding is Gods werk. Misschien lijkt dat cliché, misschien lijkt dat bekend, maar ik denk dat het goed is om ons maar weer eens een keer te realiseren, ervan doordrongen te zijn. Bevrijding is geen mensenwerk, het is alleen maar Gods werk. Werk van de God die zichzelf Yahweh noemt. Dat is volgens kennis van het Hebreeuws de meest waarschijnlijke uitspraak van deze naam. Yahweh, dat betekent hij zal er zijn. Derde persoon enkelvoud van het werkwoord zijn. Hij zal er zijn. Een raadselachtige naam. Intrigerend ook. Wat zou dat betekenen? Wat zit daarin? God zegt het eigenlijk niet. God verklaart die naam eigenlijk. Hij zegt alleen maar, ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. En toch is het ook een naam vol bemoediging. Ik zal er zijn. Ik ben erbij. Ik. Van alle goden, van alles wat mensen als goden vereren, zegt God, ik maak het waar. En dat is voor ons, na 2500 jaar, 3000 jaar, is het nog veel meer bemoedigend dan dat het toen voor de Israëlieten was. Want God zegt, ik zal er zijn. Ik, de schepper, degene die alles gemaakt heeft. Ik, degene die het volk Israël uit Egypte heeft gehaald. Dat wil zeggen, die de grootmacht Egypte heeft gebroken. Want Egypte was een grootmacht. Ik heb die macht gebroken. Ik zal er zijn. Ik, degene die dat volk later in Canaan de tijd van zijn leven heeft bezorgd. Vooral onder koning David en Salomo. Een leven dat zijn weerga niet kent. Zo vrij, zoveel welvaart. Ik, de God die zoveel van de wereld houdt en hield, dat ik er zelfs mijn eigen zoon voor over had. Ik zal er zijn. Voor ons nog meer bemoediging in die naam dan toen voor het volk Israël. Of ze hem kenden. God zegt hier, ik ben verschenen. Ik heb mezelf laten zien. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Zullen ze gehoord en geweten hebben uit het verhaal. Nee, zegt God, ze hebben mij niet bij mijn naam gekend. Abraham heeft die naam, Yahweh, wel gebruikt. Maar hij zal nog niet hebben gemerkt, geweten, ervaren wat die naam betekent. Wat de gevolgen van die naam zijn. Dat gaat het volk Israël nu merken. Wat die naam betekent. Hebben Abraham en Isaac en Jacob niet geweten. Ik heb gehoord, zegt God, klagen, het gejammer van het volk over slavernij. Ik heb het gehoord, God is niet doof. God woont wel hoog, boven in de hemel, maar hij is niet doof. Hij ziet en hij hoort, ik heb gehoord. En ik heb gedacht aan mijn verbond, pak toch dat oude woord maar weer even. Gedenken. Dat is veel meer dan denken aan. Dat is veel meer dan herinneren zoals het er nu staat. Gedenken, dat is denken aan. Dat is herinneren. En dus in actie komen. Dat is gedenken. Dat is wat God doet. Ik gedenk aan mijn verbond. Die naam Yahweh betekent dus actie. En dat is in dit geval harde actie. Nu zul je zien wat ik aan de farao ga doen. En ze hebben het gezien. God laat hier weten wat hij gaat doen. Een bevrijdingsplan in 7 stappen, in 7 acties. In vers 6 tot en met 8 vindt u dat. Ik zal je uitleiden, uit die slavernij halen, je eronder vandaan brengen. Ik zal je redden, ik zal je verlossen. Ik zeg, dat zijn woorden voor hetzelfde. Uit die slavernij bevrijden. Dan vers 7, ik zal jullie aannemen als mijn volk. Jullie zullen voor mij zijn. Niet omdat jullie nou zo geweldig zijn. Dat komt later in de Bijbel ook wel naar voren. Maar omdat ik dat wil. Ik zal jullie aannemen tot mijn volk. En ik zal voor jullie een God zijn. Ik heb daar eerder nog wel eens over gesproken. Wat dat betekent. Dat God zichzelf laat zien. Dat hij van zich laat horen. Door mensen of zelf direct. Dat is tot een God zijn. Dat zal ik doen, zeg ik voor jullie. Ik zal voor jullie een God zijn. En ik haal je niet alleen maar uit die slavernij. Nee, ik breng je ook naar het land dat ik beloofd heb. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus ook vanaf nu tot dat je daar bent, ben ik met jullie. En ik geef jou dat land, jullie Israëlieten. Het land dat ik lang geleden beloofd heb. Abraham en Isaac en Jacob, die waren daar vreemdelingen. Het was niet hun land. Aan jullie geef ik dit land. 7 acties van God. In zijn bevrijdingsplan. En voor het plan, voor die bevrijding, is alleen hij verantwoordelijk. 7 keer, bij elke stap, bij elk plan wat God hier neerlegt, staat er. Ik zal jullie uitredden. Ik zal jullie verlossen. Ik zal jullie brengen. Ik zal het jullie geven. Ik en nog eens ik. Met nadruk. Er is maar één die hier verantwoordelijk voor is. En dat is de God die zichzelf Yahweh noemt. Met als doel, opdat jullie weten. Zodat jullie weten dat ik het ben. Die jou de vrijheid gegeven. En dat bevrijdingsplan in 7 stappen. Wordt eigenlijk omsloten. Door 2 keer 1 in dezelfde uitspraak. Ik ben Yahweh. Daar begint God mee. En daar eindigt God mee. Ik ben Yahweh. Je zou kunnen zeggen een beginverklaring en een slotverklaring. En dat klinkt als een eed. En eigenlijk is het dat ook. Een eed. Als wij dat ook doen. Als wij moeten getuigen dat het waar is. Want we zeggen dat we de waarheid gesproken hebben. Dan wordt een eed van ons gevraagd. En dan beroepen wij ons op God. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Alleen God kan dat niet doen. Want er is niemand hoger dan hij bij wie hij kan zweren. Dus doet hij het bij zichzelf. Ik ben Yahweh. Dat is de eed van God. En dat is een signaal dat God hier afgeeft. Dat wat ik nu ga zeggen. Dat zijn geen holle klanken. Dat zijn niet maar woorden. Dat is geen verkiezingstaal. Maar dat zijn harde garanties. En ik sta er zelf voor in dat ik het ook werkelijkheid waar maak. Ik ben Yahweh. Ik ben hij die is. Ik ben degene die erbij is. Harde garanties. En nee, die nemen niet alle vragen weg. Als God zegt, ik ben Yahweh. Dan zegt God niets over hoe lang de weg naar het beloofde land is. Dan zegt God niets over hoeveel problemen er onderweg naar dat beloofde land nog komen. Geen antwoord op alle vragen. Maar het is wel het antwoord op de vraag. En de vraag is waar gaat het heen? Het gaat naar het leven. Naar de vrijheid. Daar zullen ze aankomen. Hoe lang de weg ook duurt. Hoeveel problemen en moeite er onderweg ook komen. Dit is de harde garantie. Ik breng jullie daar. Want ik ben Yahweh. En vertrouw nou maar op die naam. Vertrouw nou maar op mij. Wat God hiermee wil zeggen. Het is een oproep, een appel, maar ook een Een verlangen dat God uitspreekt. Doe het nou maar. Net zoals als ouders ook wel tegen hun kinderen kunnen zeggen. Joh, doe nou maar wat ik zeg. Dat is het beste voor je. Een kind die gelooft dat natuurlijk niet. Maar als ouders weet je vaak beter. Zo hoor je hier God ook. Doe het nou maar. Vertrouw er maar op mijn naam. Vertrouw er nou maar op dat ik mijn naam waar maak. Dat ik erbij ben. En God heeft het neergedaan. Zo'n statement afgeven, zeg maar. Zo nadrukkelijk. Wat ik zal, wat hij gaat doen. Hij heeft het neergedaan, want het verbond dat hij nu gaat sluiten met het volk op de Sinaï, dat is niet van de grond gekomen uiteindelijk. Het is niet geworden wat het had moeten worden. En dat komt doordat het volk, doordat de mensen daar te zwak voor waren. Doordat de mensen hun kant van dat verbond niet konden waarmaken. Maar God lag het niet. De mensen bleven achter. Daardoor is dat verbond niet geworden wat het had moeten worden. En hoor dan, eeuwen later, diezelfde God weer zeggen. De dag komt, zegt Jahweh, dat ik een nieuw verbond zal sluiten. En weer dat ik zal. Waar God duidelijk mee maakt wie verantwoordelijk is. Dat het toch goed komt. Tussen hem en de mensen, tussen hem en de wereld. Ik sluit een nieuw verbond. En dan stappen we nog weer een paar honderd jaar verder. En dan horen we de Heer Jezus. Tijdens zijn laatste Pesachmaaltijd. Deze beker is het nieuwe verbond. Twee woorden, nieuwe verbond. Daar heeft Jezus de hele herinnering mee opgehaald aan wat Jeremia had gesproken. En elke Jood die kende die woorden. Dit is het nieuwe verbond, zegt Jezus. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond bestaat in mijn dood, dat ik mijn leven geef. Dat, daar grijpt Jezus mee terug naar een andere profetie uit Jesaja 53. Die knecht van God die gebroken wordt voor de mensen. Hij onschuldig wordt gebroken voor wat de mensen gedaan hebben. Jezus zegt dat gaat nu gebeuren. In mijn bloed. Mijn dood. Dat is het nieuwe verbond waar God het over had. Mijn bloed. En ook Jezus zegt hier eigenlijk hetzelfde als God. Ik zal het doen. Het is mijn dood. Het feit dat ik mijn leven geef. Ik doe het. Bevrijding en vrijheid is geen mensenwerk. Het is Gods werk. En van niemand anders. En dat geldt ook voor geestelijke bevrijding. Geestelijke vrijheid. Geestelijke bevrijding. Bevrijding van de vloek. Zoals Paulus daar later over schrijft. Galaten 3. Jezus Christus heeft ons bevrijd van de vloek. Wat is die vloek? Wat was die vloek? De vloek was dit. Dat God in zijn wet dingen eist. Vraagt van de mensen. Die de mensen niet kunnen opbrengen. Nog even afgedacht van de vraag of ze het willen opbrengen. Maar God vraagt iets wat mensen niet kunnen opbrengen. Dat is de vloek. Waar mensen onder zuchten en onder gevangen zitten. Waar mensen klem in komen te zitten. En ook de bevrijding van die vloek is geen mensenwerk. Maar alleen het werk van God. Een vloek waar mensen niet onderuit kunnen komen. En het dieptepunt van die vloek, van zo'n situatie, dan moet u Romeinen 7 lezen. Dan hoor je Paulus. Paulus, een gelovige man. Ijver voor God. Hij doet zijn best. En hij wil niets liever dan voor God leven en werken. En hij houdt van God. En hij zegt, ik wil graag, maar ik kan niet en ik doe niet. Die staan tegenover elkaar en hij komt er niet uit. Vloek. En hij komt klem te zitten. Zo klem dat hij op het laatst volledig gefrustreerd en gedeprimeerd onder zit. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik kom er zelf niet uit. Ik red het zelf niet, er is geen mens die mij kan redden. Ik, ellendig mens, dat is het dieptepunt van de vloek. En weer, ook in het Nieuwe Testament, kom je datzelfde tegen. Op dat moment, als mensen alle mogelijkheden uit handen zijn geslagen, als mensen aan de grond zitten, als ze klem zitten en het zelf niet meer kunnen, op dat moment zegt God, nu zul je zien. Op het moment dat Paulus aan de grond zit en zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dan klinkt het verlossende woord, God zij dank. Door Jezus Christus. Niet een mens. Niet Paulus zelf of wie dan ook. Alleen maar Jezus. Bevrijding ook van de vloek. Geen mens die het doet, komt van God. Zoals mensen het wel eens gezegd hebben. Niks van mijzelf. Het is allemaal van God. En dat is best lastig om te horen. Om te accepteren. Dat zo is. Want wij mensen zijn controlefreaks. Wij willen alles graag in de vingers hebben, zodat we weten hoe de dingen gaan. Dat we weten waar we aan toe zijn. Er zijn mensen voor, zou je zeggen. Het is ook niet voor niks wat je in Romeinen 7 leest. Dat is op en top de mens. Met zijn denken en zijn manier van doen, die het graag in de vingers wil hebben. En toch, niets van mijzelf. Die mens Paulus, die komt er uiteindelijk bij uit. Daarin wijst hij ook ons de weg. Alleen alles van God, van Jezus Christus. Misschien denkt u, ben u geneigd om dat te vragen van, ja, we hebben toch de geest van God ontvangen. We zijn vervuld met de Heilige Geest die ons toch in staat stelt om te leven voor God zoals God het wil. En we zeggen het toch ook, hè, met onze catechismus. Als we geleid worden door de Geest, dan zijn we wel degelijk in staat om goede dingen te doen. En dat is waar. Daar moeten we niks van afhalen. We hoeven geen onnodig negatief beeld van de mens te hebben. En toch laten we ook horen wat we zeggen. Geleid door de Heilige Geest. Door de Geest. Het is weer God die het doet. Ik ben het niet zelf die het doet. Ook niet als ik vervuld ben door de Geest. Juist dan, het is allemaal God die het doet. Niet meer ik leef, zegt Paulus. Maar Christus leeft in mij. En dat is een hele stap. Want je moet dat doen wat een mens niet wil doen. De controle uit handen geven. De touwtjes uit handen geven. Niet meer zelf aan de touwtjes trekken. Maar tegen Jezus zeggen, doet u het maar. Dat is voor een mens de grootste stap. En toch hangt hier onze toekomst en ons leven vanaf. Of we dit ja of nee doen. Of we bereid zijn om die touwtjes van ons leven uit handen te geven. Om de controle aan Jezus te geven. Daar hangt ons leven, daar hangt onze toekomst vanaf. Daarom heb ik ook als thema boven deze preek een vraag gezet. Leef je al? Of ben je nog dood? Hoe zit het in ons leven? Wie maakt daar de dienst uit? Leef je al of ben je nog dood? En laat dan duidelijk zijn dat voor God maar één ding wenselijk is. Dat wij kiezen voor vrijheid. Deze vrijheid, die Gods vrijheid is. Dat is een andere vrijheid dan mensenvrijheid. Vrijheid bij mensen is vrij om te doen wat je zelf wil. Vrijheid bij God is vrij om te doen wat God wil. Dat is uiteindelijk wat je bij het leven en in de vrijheid brengt. Wat je in het eeuwige leven doet aankomen. Alleen op die manier. Het is het verlangen van God dat wij kiezen voor die vrijheid. Dat betekent dat wij tegen de Heer Jezus zeggen, doet u het maar. Dat is leven. Dat je God je agenda laat invullen. Dat je God je agenda laat bepalen. Dat Hij bepaalt wat daarin komt te staan. En natuurlijk ben je hetzelfde degene, geleid door de Geest, die agenda dan uitvoert. Maar leven is dat je God je agenda laat invullen. En dus elke dag jezelf bewust dwingen om de vraag te stellen, God, wat wilt u dat ik doen zal? Of wat ik niet doen zal? Bewust je die vraag stellen aan jezelf en aan God. Wat wilt u dat ik doen zal? Zoals de spreukendichter zegt, God in al je wegen kennen. Hem erbij betrekken. Vanuit menselijk standpunt bekeken dat je God in je agenda laat kijken. Dat je God, je zou bijna zeggen, mede verantwoordelijk maakt. Maar dat je God erbij betrekt. Ik wil niks zonder God doen. Ik weet niet wat u vergaat, maar ik heb dat zelf nodig. Elke dag. Ik dwing mezelf erop toe. Sowieso ben ik al te oud om zomaar mijn bed uit te jumpen. Dan gaat het niet goed. Maar ik dwing mezelf om eerst even rustig te gaan zitten. En even heel kort, of niet zo lang, even met God af te stemmen. Even deze dag in Gods handen te leggen. Waarom? Omdat als ik dat niet doe, ben ik vanaf het moment dat ik uit mijn bed stap, ben ik aan het rennen en jagen. Al die dingen die gebeuren moeten. Alles wat er op me afkomt. Dit moet ik nog en dat moet ik. Ik word er knettergek van. Als ik dat niet doe. Daarom eerst even kort de hele dag in Gods hand leggen. Dat betekent niet dat je nooit meer moe wordt. Dat het niet druk is. Maar je merkt dat de dag anders wordt. Dat het leven anders is. Je merkt het verschil. Of je de dag beleefd voor jezelf of samen met God. Je merkt het verschil. De dag is met dezelfde agenda toch anders. Als je eerst even alles in Gods hand legt. Dat is leven. Dat is echte vrijheid. Je hoeft zelf niets te doen. Alleen maar op die naam van God te vertrouwen. Te vertrouwen dat God zijn naam waar maakt. Ik zal er zijn. Ik ben bij je. Is dat wat we doen? Is dat wat we willen? Misschien willen we het wel, maar dat is toch de vraag. Doen we dat ook? Ons leven hangt ervan af. En als we dat doen, dan kunnen we ook zingen met zo'n paaslied. Volgens mij staat hij wel in de opwekkingsbundel. Ik weet, hij heeft mij gered. Hij heeft mij in de vrijheid gezet. Wie? Hij. En niemand anders. Dus kun je het dan ook zingen, blijmoedig. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. In zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hij doet alles. Aan hem dus alle eer. Ook de eer van mijn geestelijk leven komt hem toe. Want hij doet wonderen. Hij alleen. God die zichzelf Jahwe noemt. De God die trouw is. Door alle eeuwen heen. Dat is Jahwe. Zo is Jahwe. Zo is ook uw en jouw God. Amen. Geef de God van de God.